Start de show.
Start de show. Pieter, goedemorgen. Terug van een welverdiende vakantie.
Zeker.
Maandag 26 september, een tijd voor een nieuwe VZSM. We hebben natuurlijk het Nederlands elftal gezien en daar ontkomen we niet aan om dat uitgebreid te gaan bespreken. Ja, we hebben gewonnen van de nummer 2 van de wereld, dus gaan wij wereldkampioen worden, Pieter?
Dat lijkt me allemaal wat voorbarig om meteen te roepen.
Het is de nummer 2 van de wereld.
Zeker. En Nederland heeft natuurlijk sinds Louis van Gaal terug is, blijken ze moeilijk te verslaan. Er zit altijd een goed tactisch plan achter. Dat klopt vaak. Ja. En het blijkt dat op het moment dat iedereen zijn taken uitvoert, zoals nu tegen België, dan kun je eigenlijk in balbezit helemaal niks goed doen. En dan toch het België nog lastig maken. Ja. Omdat ze niet zo makkelijk tot kansen komen als je vanuit dit systeem opereert wat Nederland zelf al nu gebruikt. Dus ja, dat is het positieve. Ik denk dat dit de ideale generale was richting het wereldkampioenschap. Want precies dit optimisme, wat je natuurlijk ook na Polen volgens mij heel erg kreeg. Van we gaan naar het WK en worden misschien wel even wereldkampioen. Ik denk niet dat het voor Nederland zelf toch goed is als ze met dergelijk optimisme aan het toernooi beginnen. Ik denk als je naar de geschiedenis van Nederland zelf toch kijkt, dat het vaak eigenlijk beter is als ze naar het toernooi toe gaan en dat iedereen nog een beetje denkt van wordt dit wel wat?
Ja, maar het is geen 2014, Pieter. Het is niet zo dat er nu een selectie is waarbij niemand rekening houdt dat ze überhaupt een rol van betekenis gaan spelen, toch?
Nou, als je gewoon denkt, het middenveld. Nou, wat nu dus totaal niet functioneerde, het middenveld.
Creatief wat functioneert. Verdedigend functioneerde het
verdedigend
wel.
Functioneerde het oké, want creatief functioneerde niet. Maar als je gewoon, ik zat natuurlijk daar te kijken en denk, het loopt totaal niet. Maar dan ga je ook even reëel naar die opties kijken. En in principe bestaat ons middenveld uit bankzitter van Ajax, een bankzitter van Barcelona, een bankzitter van Bayern München. Nou, nog iemand die wel speelt bij Atalanta. Of eigenlijk twee jongens die wel spelen bij Atalanta, Bergamo en de buitenspeler van PSV. Dat is het middenveld van Nederland zelf al. Ik weet niet of je op basis van een selectie zou je niet moeten zeggen Nederland hoort bij de top 4, top 5 kanshebbers op het komende WK.
Okay.
En als we overpresteren, dan is dat denk ik te danken aan de bondscoach. Wat ook aanvallend, als je gewoon aanvallend creatief kijkt, is natuurlijk ook de reden dat hij gewisseld is überhaupt van systeem. Vleugelspitsen hebben we niet of nauwelijks. Ja, goede aanvallers is best wel ook beperkt. Middenveld is best beperkt. We hebben een hele goede verdediging en een oké keeper. We hebben 4 oké keepers. Maar achterin is het buitengewoon goed.
Heb je
heel veel kwaliteit. En dus maak je kans op basis van de verdediging. Maar we moeten nog niet doen alsof Nederland op basis van materiaal als grote favoriet richting
Qatar gaat. We zijn niet eens outsider volgens jou.
Nou, ik denk outsider ja. Ik denk als je gewoon heel realistisch naar kijkt, ben je gewoon een outsider. En er zou het heel normaal zijn om kwartfinale, halffinale te halen. En moeten we niet met z'n allen verwachten dat je even bij dit team wereldkampioen gaat worden. Want die extra kwaliteit voorin en op het middenveld die nodig hebben om wedstrijden te beslissen, die is er niet of nauwelijks. Nou, we moeten maar gaan zien hoe het gaat met Frenkie de Jong die er nu niet bij is. Hoe het gaat met Memphis Depay die er nu niet bij is. Want dat zijn eigenlijk de twee spelers. Frenkie de Jong is natuurlijk degene die ervoor zorgt dat die bal van achterin naar voren gaat. En Memphis is degene die voorin met een idee komt. En als die er allebei niet bij zijn, dan merk je dat het in balbezit gewoon heel veel moeilijker wordt. En dan komt naar voren dat daar omheen spelers staan die goed kunnen meedoen, maar niet het elftal kunnen dragen.
Ja, maar we hebben tegen de Belgen, laten we zeggen, een wat meer verdedigende variant gezien van de 3-4-1-2 van Van Gaal. Of tenminste, moeten we hem er zo nog omschrijven?
1-3. Als je het echt volgens de Van Gaal doctrine moet doen. Maar volgens mij noemt Van Gaal het 1-3-4-3.
Oké, de 1-3-4-3. Maar goed, het is een iets defensievere variant. Daarin geef je wel terecht aan, je mist wat creativiteit. Zeker na het wegvallen van Steven Berghuis. Nou is iedereen nog, nogmaals, we kunnen altijd doorslaan met we worden wereldkampioen. En die speelt één goede wedstrijd en die moet spelen. Maar aan de andere kant, had jij Kenny Tete niet had jij Kenneth Taylor niet willen
Ik had
zien?
Kenny Tete wel verwacht, Die deed nog mee recent in een van die kwalificatiewedstrijden. Toen we verloren van Turkije onder Frank de Boer. Toen speelde Kenny Tete nog in Oranje.
Ja, precies.
En nu Kenneth Taylor. Ja, dat is ook wel grappig.
Die hebben we eerder besproken trouwens, Kenny Tete. Maar ik heb het over Kenneth Taylor in ieder geval. Die zou misschien wel dat stukje creativiteit kunnen brengen. Had jij gisteren ook niet op gehoopt dat hij toch wat eerder gebracht zou worden? Ook al zei Van Gaal, hij is nog niet klaar om de verantwoordelijkheid te dragen.
Nou, ik had wel verwacht dat hij misschien een kans zou krijgen in de basis. En dat Van Gaal zoiets zou hebben van, die wil ik wel een keertje zien. Maar in dit geval koos je dus voor om hem vanaf de bank te laten komen. En natuurlijk uiteindelijk heeft hij gewoon nog best wel een stuk...
Wat heel logisch is, toch?
Ja, er valt best wel wat voor te zeggen. En ook, zeg maar, met name op die positie van Frenkie de Jong. Want het was best ingewikkeld wat Martin de Roon daar moest doen. Ik zag hem ook bij NOS een tactische verhandeling geven over wat exact het plan was bij balbezit van de tegenstander.
Het is wel echt leuk om naar te luisteren. Want we hebben dat eerder met Sully en Martin de Roon meegemaakt. Hij kan wel echt leuk inhoudelijk over voetbal praten. Hij neemt je echt mee.
Ja, je merkt dat hij kon heel duidelijk in duidelijke volzin, die volgens mij ook gewoon voor de gemiddelde kijker te begrijpen zijn, kon hij uitleggen wat het plan was bij balbezit van België. Wat dan de onderlinge afspraken waren. En dan is het natuurlijk wel handig als je op zo'n positie iemand hebt die dat kan bewaken en een soort van verlengstuk van de coach kan zijn in het veld. Zeker op een middenveld wat verder een beetje bij elkaar geraapt is. Ja. Dus in die zin had hij een functie. Ik zag dat hij in balbezit kwamen bijna al zijn basis aan. Ik geloof 51 van de 52 bereikte ploeggenoot. Alleen wat Van Gaal ook zei, hij speelt altijd het volgende stationnetje in en er slaat niet een station over. En helemaal, zeg maar, als het volgende station was in het begin van de wedstrijd Steven Berghuis, heb ik nog wat aan. Maar in het tweede deel van de wedstrijd was het op een gegeven moment, of in ieder geval het tweede gedeelte van de eerste helft, was dat Davy Klaassen. Ja, als dat het tweede station is, die speelt dan ook weer naar het volgende station. Dan wordt het allemaal heel erg traag en voorspelbaar. En dan raak je op een gegeven moment de bal kwijt. Het
station verder eigenlijk al staan, want dat is gewoon zijn positie.
Dat klopt, dat klopt. Alleen, dan heb je eigenlijk voor die plek alleen Kenneth Taylor of anders Ryan Gravenberg. Maar die zit natuurlijk nu ook niet heel erg lekker bij Bayern. Dus de opties zijn er ook niet heel erg reuze. Dus ik denk dat het nog wel op een middenveld, dat het grootste probleemstuk is voor Van Gaal. Daar moet hij nog wel echt gaan puzzelen van hoe ga je dat inrichten. Zoals ook de oplossing, stel dat Memphis er niet is. Dan wens ik Van Gaal ook succes, want dan moet hij echt iets briljants verzinnen. Want de oplossing met Vincent Janssen, waar denk ik na Polen iedereen heel erg van overtuigd was van die heeft zich wel in de selectie gespeeld, vond ik dit keer ontzettend matig.
Ja, absoluut. Als je dan kijkt naar de komende periode, dan is het elk weekend open je de app van Voetbal International natuurlijk en dan hou je hard vast dat er niet een international geblesseerd raakt. Want dit is dan de laatste wedstrijd, we gaan straks naar het WK. Wat dat betreft zal het voor Van Gaal, maar ook sowieso voor Nederland, echt wel een spannende periode worden dat iedereen ongeschonden door de strijd gaat komen.
Zeker, helemaal omdat het zit er zo kort op dat bijna, Van Gaal natuurlijk nu ook al een paar keer gehaald, de Nederlands elftal is geen revalidatiecentrum. Nee. Dus hij wil ook geen spelers gaan meenemen die eigenlijk nog in het traject richting het WK moeten gaan herstellen. En dat betekent dat als je nu een klein, al is het maar zeg maar een klein hamstringblessuretje waar je mee de 4 weken uit bent, dan is al bijna je WK is weg, want het zit zo kort er nu op. En als je dan nog iets
en
moet spelen,
Champions League, Europa League, alles komt nog voorbij.
Dat klopt. Dus het zou mij niet verbazen als we misschien nog hier en daar wat spelen. Het zou eigenlijk een wonder zijn als het omgekeerde gebeurt dat iedereen nu fit blijft tot aan het WK. Als je gewoon kijkt naar hoe intens en vol dat speelschema is voor al die gasten. En je hebt natuurlijk ook gezien dat de spelers die niet spelen, zoals in dit geval met Frenkie de Jong, Memphis, dat die al snel in een soort van, je kunt natuurlijk nooit één op één vaststellen, maar het lijkt op overbelasting, zeg maar, dat ze terugkomen, dat ze die hoge intensiteit moeten halen voor een langere periode en dat dan die spieren het begeven. Dus je hebt eigenlijk het aan twee kanten het probleem. De overbelaste spelers en eigenlijk de onderbelaste spelers die in één keer wedstrijden moeten gaan spelen op hoge intensiteit, terwijl ze geen ritme hebben. En allebei is gevaarlijk voor dit Nederlands elftal.
Maar daar heeft Van Gaal ongetwijfeld een oplossing voor, Pieter.
Hij volgt 60 spelers, heb ik hem deze week ook wel 60 keer horen zeggen. Nee, ik weet niet of Kenny Tate daarbij zit. Ik denk er eigenlijk niet, omdat hij natuurlijk nu... hij speelt wel weer op het hoogste niveau. Die zou er misschien wel bij kunnen zitten, Kenny Tate.
Ik wil heel kort nog Jurrien Timmer met jou bespreken.
Ja.
We hebben gisteren wel iets opvallends gezien in die zin. Kan je nog herinneren dat Bert van Marwijk hier te gast was tijdens de talkshow? En daar ging het over dat ze in Nederland zoneverdediging, dat een lastig iets, dat ze dat niet echt gewend zijn. En in het Europees topvoetbal zie je, we zijn nu al een paar jaar verder, zie je eigenlijk alleen maar zoneverdediging. En dan zie je de wedstrijd tegen de Belgen. En dan gaat Timber, die is in de linkerzone, die is op het middenveld aan het doordekken, helemaal de zijlijn aan het doordekken. Die heeft overal gestaan en maar aan het doordekken op Hazard. Maar daarmee geeft hij ook wel ruimtes weg. In hoeverre was jij verrast bij het zien van die beelden?
Nou, totaal niet, omdat dit is heel erg Louis van Gaal. Ik kan me een uitzending herinneren...
Maar je ziet het niet veel toch, Pieter?
Nee, je ziet het niet veel, maar ik kan me een uitzending herinneren. Er zat Jurgen Klopp bij Monday Night Football, een van de beste inhoudelijke voetbalprogramma's ter wereld. En toen kreeg je een vraag ook over die zoneverdediging. Dit is zeg maar een periode, een jaar of 5 geleden, toen ook Nederlands voetbal nog echt down the drain was. Die periode dat hij net opkomend was bij Liverpool. Van ja, zonder verdediging. Ja, zie je eigenlijk nog teams die mandekking spelen? En toen zei hij, van, nou, de laatste team wat ik gezien heb, was het Manchester United van Louis van Gaal. En dat is hoe Louis van Gaal wel eigenlijk zijn hele carrière gespeeld heeft en gewerkt heeft. Dan is er wel nuances aan, omdat het natuurlijk een beetje vanuit de zone opvangen is. En het treintje waar Martin de Roon het over had. Dus dat iemand op een gegeven moment kan doorstappen. Dat iemand anders dan jouw man overneemt. En hij is natuurlijk ook wel heel erg bezig met onderlinge afstand, et cetera, et cetera. Maar het is wel een variant op mandekking die van Gaal nog steeds hanteert. Zoals ook zijn discipel José Mourinho, die zegt dat hij verdediger van Van Gaal geleerd heeft. Die doet dat ook nog steeds. En je ziet wel dat je in ieder geval met die structuur is het op een goede manier uitvoert met kleine onderlinge afstanden. En dat je niet, want het is niet zeg maar de Zielinski variant die we zagen zeg maar, tegen Frenkie de Jong. Dat als iemand, als hij naar de toilet gaat, dat hij ook met hem meegaat. Op een gegeven moment laat hij hem los en geeft hij hem over. En daarom moet natuurlijk ook iemand als de Roon heel veel coachen. Omdat je continu moet kijken wie duikt op in welke zone en wie gaat hem dan volgen. Maar binnen die zone is het echt mannetje tegen mannetje. En ik denk juist voor een nationaal elftal. Kijk, als je dit gaat doen in het clubvoetbal, dat hebben we ook gezien tegen België. Dat hebben we nu eerder ook al gezien tegen Duitsland. Als je een team hebt wat heel veel positiewisselingen gaat doen tegen deze mandekking, dan kom je in een soort van carousel terecht en dan kom je overal te laat. Dat hebben we gezien tegen Duitsland, dat heb je nu ook weer gezien. Ieder team dat tegen Nederland gaat spelen op het WK en een fatsoenlijke analyse doet, die komt tot een conclusie. Als jij veel van positie gaat wisselen tegen het Nederlands elftal, dan komen ze in de problemen. Dus dat is wat we moeten gaan doen. En alleen het ding is, wat je natuurlijk ook nu bij Nederland zag, die teams hebben weinig tijd om te trainen, die positiewisselingen er echt goed in te krijgen. En juist verdedigend is dit ook een hele makkelijke manier van verdedigen, wat veel simpeler in te slijpen is dan wanneer het eigenlijk iets complexer is met echt vanuit de zone verdedigen en mannetjes van elkaar overnemen en die onderlinge afspraken goed krijgen. Dat vergt eigenlijk meer tijd. Dus je kunt dit sneller doen, sneller inslijpen. En tegenstanders hebben ook heel weinig tijd om hier een fatsoenlijk antwoord op te vinden. Dus ik denk dat als je zeg maar als Van Gaal clubcoach zou zijn, dan zou dit genadeloos afgestraft worden door tegenstanders. Maar ik denk als bondscoach dat dit een hele slimme route is om te bewandelen.
Oké, we houden vertrouwen in Louis van Gaal. Dan gaan wij door naar het meest gelezen item op vi.nl. Dat is de nieuwe bijnaam van Lionel Messi. Voorheen was het altijd de Flow. Ja, nu noemen ze hem de Wezel. In Argentinië is men een beetje, waar komt het vandaan? Pieter, heb jij antwoord op deze vraag?
Ik heb het bericht gelezen. Ik werd in ieder geval wijzer van. Maar, nee. Ik denk dat veel mensen die moeten hierop geklikt hebben, gedacht hebben, oké, de Wezel.
En, vooralsnog komen ze niet verder dan klein en sluw.
Ja. Goed. Dat zal het dan zijn. Okay. Dus, een raadsel. Misschien wordt het nog opgehelderd richting het WK. Okay. Een nieuwe bijnaam van Messi. Maar misschien is hij dan eigenlijk wel gegroeid, toch? Van Flow naar Wezel. Dat heeft hij wel gigantische groei doorgemaakt.
Ja, zeker, ja. Ja, als je het zo bekijkt. Jij ziet het weer heel positief.
Heel positief.
Is trouwens wel, denk ik, het kortste onderwerp dat we ooit besproken hebben in VZSM. Want we kunnen er werkelijk geen zinnig woord over zeggen. Nee. Maar goed, meest gelezen is meest gelezen. En daar moeten we ons gewoon aan vasthouden.
Maar dan pakken mensen er toch even mee, weet je. Dan zit je naar Messi te kijken. Komende week bij Paris Saint-Germain zegt, dat doet die Wezel toch weer goed.
Ja, Wezel. Sluwe gozer, sluwe gozer. En dan gaan we naar meest gelezen op VPRO. En Dave Albers is natuurlijk elk weekend weer op pad voor een mooi verhaal. Zo nu bij VV Unicum, een tweede klasse waar wat oud-profs actief zijn. In dit geval Gino Bos, de zoon van. En Jordi Thijs in dit geval, de oud-spits van Valkirk volgens mij.
Ja.
AFC onlangs nog. Die spelen daar. Ja, op zich een opvallend verhaal weer.
Klopt, het is in een serie die we in het blad wekelijks hebben over de basis, eigenlijk het amateurvoetbal. En daar zijn natuurlijk veel leuke verhalen op te halen. En dit is typisch zo'n verhaal wat een beetje ontstaat dat je ziet zo'n transferperiode in de zomer. En dan zie je in één keer verschillende oud-profs naar Unicum gaan. Een club die tweede klasse speelt, dus echt laag. En dat was aanleiding om daar eens een keer naartoe te gaan. Om te gaan vragen van, hoe komen die mensen daar terecht? En dat heeft Dave Albers in het verhaal heeft hij dat uitgewerkt. Dus ik zou zeggen, ga dat lezen op VPRO.
Ja, was jij in die zin wel verrast van het feit, want Bos is nog niet zo oud. Normaal zie je een oud prof, zeg even van 4, 5, 36, die nog even bij een oude club gaan voetballen. We hebben ooit eens een keer een verhaal gemaakt met Tim de Cler, die in zijn nadagen nog eventjes bij Lugdunum in Leiden ging spelen. Maar Bos is nog relatief jong.
Dat klopt. En Ja, het was zoveel als dat de voorzitter was hem tegengekomen op vakantie in Curaçao. Een beetje een Graziano Pelle verhaal. Ja. Die vibe kreeg je erbij. Van, je komt iemand tegen op het strand. Die zegt, wil je niet hier komen spelen? Misschien had hij al ja gezegd. En toen keken ze een keertje op welk niveau ze speelden. Maar ja, wel opvallend inderdaad dat hij daar terecht komt. Maar ik denk dat het ook een signaal is dat hij zijn voetbalambities op een fatsoenlijk niveau, dat hij die wel in de ijskast heeft gezet.
Precies. Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze VZSM. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe VZSM. Vanmiddag overigens in het rondje langs de buitenlandse velden wordt de winnaar bekendgemaakt van de reis naar Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk. Mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!